Iedereen een goede morgen. Ja? Oké. Het is een tijd geleden dat ik hier in Kesteren was, maar het is goed om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar het woord van God te openen. En ik wil een aantal versen met jullie gaan lezen uit het Evangelie van Lucas. Het eerste hoofdstuk. En we lezen daar twee gedeelten uit. Allereerst vers 5 tot en met 7. En vervolgens vers 13 tot en met vers 17. Lucas hoofdstuk 1. En we beginnen te lezen bij vers 5. Tot en met vers 7. Daar staat het volgende. En in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. En zij waren beide rechtvaardig voor God. En zij wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Here. Zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beide op hoge leeftijd gekomen waren. En dan pakken we het op in vers 13. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. En dan komt er een kernzin: want hij zal groot zijn voor de Here. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken. En hij zal vanaf de moederschoot met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Here hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Here een toegerust volk gereed te maken. Nou, tot zover deze verse uit Lucas hoofdstuk 1. Een bijzonder gedeelte en een bijzonder man, die Johannes de Doper. Nou, daar zou je, of daar kan je, geweldig over vertellen aan je kinderen of aan je kleinkinderen. Het is een bijzondere verschijning geweest. En ik wil drie gedachten met jullie delen naar aanleiding van deze verse. Allereerst wil ik iets zeggen over de tijd waarin Johannes de Doper leefde. En daar hadden we het vanochtend in de bidstond al kort even over. Maar dat is een tijd die vergelijkbaar is met de tijd waarin wij leven. Ik wil ook iets zeggen over de toewijding van Johannes de Doper in die tijd. Dat is ook een hele belangrijke. En als laatste wil ik iets zeggen over zijn openbare optreden. Dus de tijd waarin hij leefde, zijn toewijding en zijn openbare optreden. En wat heeft dat ons vandaag te zeggen in onze tijd, die wij wel noemen de laatste dagen? Nou, dat is natuurlijk een heel ruim begrip. Want de laatste dagen zijn strikt genomen eigenlijk al begonnen na Pinksteren, nadat de Heilige Geest is uitgestort. Dus we zitten al een heel poosje in de laatste dagen. Maar ik geloof ook dit, dat we kunnen spreken over het laatst van de laatste dagen. En ik denk dat we daar wel in terecht zijn gekomen. Ik hoef niet het hele wereldgebeuren voor jullie te schetsen. Als je de krant leest en de televisie of het internet bekijkt, dan weet je wel wat ik bedoel, denk ik. Nou, allereerst de tijd waarin Johannes de Doper leefde. Er staat in vers 5 een heel kort zinnetje. In de dagen van. Nou, dat was de tijd waarin hij leefde. En dat lijkt op het eerste gezicht niet zoveel te zeggen. Maar bij nader inzien wordt deze, met deze tijdsaanduiding, een heel belangrijk accent gelegd. Want welke dagen waren dat? Nou, dat waren de dagen van Herodes de Grote. Dat was zijn regeerperiode. Hij was koning over Judea. En die Herodes de Grote was de stamvader van die hele grote Herodes-familie. Hij was aangesteld door de Romeinen. En dat is even belangrijk om vast te stellen. Er zat in die tijd dus niet iemand op de troon die een afstammeling was van David. Maar er zat een heiden op de troon. Hou dat ook even vast. Want wat zegt de Heer Jezus in het Johannesevangelie tot 3 keer toe? Dat deze wereld beheerst wordt, staat onder beheersing van de vorst van de duisternis. Tot 3 keer toe. De overste van deze wereld, dat is de Satan. En daar gaat een ommekeer in komen. Er komt iemand op de troon uit de lijn van David, de grote Davidszoon. Nou, dat is al een eerste om over na te denken. Maar in die tijd, de tijd van Johannes de Doper, zat er dus geen afstammeling van David op de troon. Dat is heel belangrijk. Israël leefde onder de overheersing van de heidenen. Een vreemde koning, een vreemde vorst. En het volk was daardoor ook onderling verdeeld. Nou, en de geschiedenis, je moet dat voor jezelf maar even nagaan. En jullie zijn natuurlijk allemaal Bereërs zoals jullie hier zitten. Dus jullie gaan allemaal vanmiddag kijken of de dingen zo zijn. Maar als je de geschiedenis leest, dan bevestigt dat dat Herodes de Grote een vreselijke man is geweest. Het is onvoorstelbaar wat deze man allemaal heeft gedaan. Hij heeft onder andere een van zijn eigen vrouwen vermoord. Als ook 3 van zijn eigen zonen. Dat is wat geweest. Herodes de Grote leed aan grootheidswaanzin. Het was een gewetensloze man. Sluw, immoreel en moordzuchtig. In die tijd leefde Johannes de Doper. In de dagen, zegt vers 5, van Herodes. Nou, die Herodes was waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de kindermoord in Bethlehem. Daar lezen we over in Matthäus hoofdstuk 2. Kortom, Herodes de Grote werd gehaat en gevreesd door het Joodse volk. Dat is het eerste. Het tweede, in de dagen van, heeft betrekking op de periode vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus. En dat is ook belangrijk om op te merken. Het was in die tijd, vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus, een donkere tijd, geestelijk gesproken. Er waren weinigen die de koning, om het zo, die de vredevorst, naar het woord van Jesaja, verwachtten in die dagen. Weinig hadden die verwachting. Ze waren er wel, maar ze waren niet veel in aantal. Nou, we lazen over Zacharias, dat was iemand die hem verwachtte, Elisabeth, Simeon, je kent ze allemaal wel. Zij leefden in de verwachting over datgene wat de profeten hadden geprofeteerd. Maar er waren er niet veel. Je zou kunnen zeggen, er was een overblijfsel, ook in die tijd. Een rest, wat trouw was aan het woord van de Here en wat hun vertrouwen ook op dat woord vestigde. En dit is ook belangrijk, dat de laatste profeet, wie was dat trouwens van het Oude Testament? Degene die van het Oude Testament was Maleachi, van het Oude Verbond was Johannes. Maar Maleachi die had gesproken 400 jaar voor de komst van de Heer Jezus. Dus je zou kunnen zeggen het was 400 jaar stil geweest. Dat is een tijd. Ik kan er geen voorstellen van maken. Niemand van jullie is 100 hier. Nou, dat is al een hele periode. Maar 400 jaar was het stil geweest. En je zou kunnen denken, waar is Israëls God in deze tijd? Waar blijft de vervulling van alle profetieën? Liet de Heere God nog van zich horen? En je zou met die psalm kunnen zeggen, heeft God zijn genade vergeten, zijn belofte? Waar blijft de vervulling? 400 jaar stil. Dat was de tijd van Johannes de Doper. Vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Nou, je zou heel veel parallellen kunnen trekken, toch? Als wij vandaag de wereld inkijken, en ik heb het min of meer al gezegd, dan zit er vandaag op die grote troon, om het zo te zeggen, waardoor deze wereld geregeerd wordt, niet een afstammeling van David. De overste van deze wereld, dat is de Satan. Je ziet zijn invloed, zijn impact op allerlei terreinen, in allerlei verbanden. En dat is typerend voor deze tijd. Het woord van God wordt in twijfel getrokken. Is het niet dat God gezegd heeft, er wordt water bij de wijn gedaan in de kerk. En je ziet ook de afval en het verval binnen de christelijke gemeente. We zijn verdreven naar de rand van de samenleving als christenheid. En zelfs Netanyahu is niet meer welkom in Nederland. Dat is de tijd waarin wij leven. Schokkend, aangrijpend. En ik weet niet of die dingen en ik zou een hele lijst kunnen noemen, nog bij je binnenkomen? En als tweede, waar is de verwachting van de wederkomst van Christus vandaag? Waar is het geloof in het herstel van alle dingen? De Bijbel zegt in Lucas 18 vers 8, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog het geloof vinden op aarde? En als je de context van het vers leest, dan gaat het over het volhardende geloof. Dat gaat over die weduwe, die onrechtvaardige rechter, je kent dat gedeelte wel. Zo kan je allerlei lijnen trekken vanuit de tijd voor de eerste komst van Christus naar de periode voor de tweede komst van de Heer Jezus. En het was precies in die geestelijk donkere tijd dat Johannes de Doper werd geboren. In de dagen van. En dat vind ik toch wel een bemoediging. Na een lange periode van stilte zou je kunnen zeggen, doorbreekt God de stilte. En onthoud dit, het kan lang duren. En je kan ontmoedigd raken. Maar God gaat al zijn belofte vervullen. En dat is zo belangrijk dat wij dat tegen elkaar zeggen. En dat mag de hoop in ons hart verlevendigen. Dat moet het geloof in ons leven verdiepen. En dat we toenemen in de relatie met de Heer Jezus Christus. Dat wat er ook in de wereld gebeurt, hoe donker het ook wordt, één ding mogen we vast en zeker weten. Gods woord houdt stand tot in alle eeuwigheid. In de dagen van. En dat is belangrijk om vandaag tegen elkaar te zeggen. Want jullie uiten dat niet vanmorgen, maar het zou zomaar kunnen zijn dat als je heel eerlijk bent en jouw gedachten komen hier op het scherm te staan, dat moedeloosheid je hart heeft vervuld. Moedeloosheid over datgene wat in de wereld gebeurt, die grote wereld van vandaag. Misschien ook wel moedeloosheid als je ziet hoe het eraan toe gaat in het Koninkrijk van God. Dat stelt mij vaak teleur, het maakt me ook wel eens neerslachtig. Vertel het niet verder, maar het is wel zo. Hoe het er onderling aan toe gaat, dat maakt me wel eens verdrietig. Ook in de gemeenten. En dan kan de vraag je bekruipen, Heere God, waar bent u? Grijp in. En dan deze schets van de tijd waarin Johannes de Doper leefde. Dat bemoedigt mij. Niet dat ik blij ben met donkere dagen, geestelijk gesproken. Maar ik ben wel hiermee blij, dat de Heere God, en hou dat vast, absoluut in controle is. Hij is in beheer, het loopt hem niet uit de hand. Dat is de les uit deze eerste gedachte. Het waren de dagen van Herodes de Grote, met alles wat daarbij hoorde. En onthoud ook dit. We lezen in Petrus 2 vers 3 dat er in de laatste dagen spotters zullen opstaan die zullen zeggen, waar blijft de dag van zijn komst? Waar blijft Jezus nou? Het is allemaal hetzelfde gebleven. Er verandert niets. Maar het is een leugen, Petrus legt dat ook uit. En zo zie je ook vandaag er een geestelijke strijd, niet ontstaan, die is gaande, maar die komt tot een climax. Het is de strijd tegen de Heere, zegt Psalm 2, en tegen zijn gezalfde. Maar die in de hemel woont zal lachen. Hij is absoluut in controle en in beheer. Dan het tweede. Dit was de tijd van Johannes de Doper. Het tweede is de toewijding van Johannes de Doper. Want wat staat er in vers 15... We lazen niet alleen in de dagen van Herodes, maar we lezen in vers 15 van Lucas 1. Want hij, die beloofd was, zal groot zijn voor de Heere. Dat is ook heel belangrijk. In deze tijd, als je de Heer Jezus volgt, ben je vaak niet groot voor de mensen. Mag ik dat eerlijk tegen je zeggen? Behoor je tot de minderheid? En zeggen ze misschien wat tegen je, spoort niet, je bent koekoek. Maar je hoeft ook niet groot te zijn voor de mensen. Johannes de Doper, de belofte was, hij zal groot zijn voor de Heere. In welke dagen? In die dagen. Nou, dat vind ik zo hoopgevend. Want blijkbaar wil de Heere God ook vandaag werken door eenlingen heen. En een ander gedeelte, dat hoef je niet op te zoeken, maar in Johannes 1 vers 6 staat, en er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Dat is eigenlijk, het zijn andere woorden, maar het gaat om dezelfde zaak. Hier staat, hij zal groot zijn voor de Heere. En dat andere versie, Johannes 1 vers 6, zegt, er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Waarom zijn dat soort gelijke woorden? Nou, weet je wat de naam Johannes betekent? Yahweh is genadig. Daar zit de naam Hanna in. Johan, misschien zitten hier wel Johans onder ons. Maar dat betekent ten diepste, Yahweh is genadig. In welke tijd? In de dagen van Herodes. En dat mag ons hoop en moed geven. In een donkere tijd, een geesteloze tijd, was er een mens van vlees en bloed door God zelf geroepen. Die verschil maakte. Johannes de Doper. We lazen over zijn ouders dat ze Godvrezend waren. Niet volmaakt, maar wel zeer toegewijd. En dat is ook een geweldige aansporing voor ons als ouders. Om toegewijd aan de Heer te leven, juist vandaag. En ik geloof dat de Heer juist ook door geslachten heen wil werken. En hier zie je dat vanuit Godvrezende ouders er een man opstaat. Onverschrokken. Moedig. Nou, het is indrukwekkend natuurlijk. Hij kwam daar op bij de Jordaan. In een kemelsharen mantel met een leren gordel. Hij at honing en sprinkhanen. Een beetje een rauw figuur. En zo stond Johannes op. Bijzonder. Trouwens, de naam van zijn moeder, in de betekenis van namen ligt heel veel opgesloten, betekent, Elisabeth betekent zoveel als God heeft gezworen of God is mijn eed. En de naam van zijn vader, Zacharias, betekent Yahweh gedenkt. Hij herinnert zich. Nou, als God heeft gezworen en als dat betekent God is mijn eed, en vervolgens heet je man Yahweh gedenkt, hij herinnert zich, dan komt dat helemaal samen bij elkaar. De ene naam is de vervulling van de andere, zou je kunnen zeggen. En dan wordt Johannes geboren als toonbeeld van Gods genade in een donkere tijd. Bijzonder. En Lucas 1 vers 13 laat zien dat God zijn woord waarmaakt. En zijn profetieën vervult, heel bijzonder in dit gedeelte met betrekking tot de voorloper. Want wat lezen we in Jesaja 40 vers 3? Een stem van iemand die roept in de woestijn, bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Hiermee, in Lucas 1, wordt dit woord vanuit de profeet Jesaja vervuld. Jesaja 40. Er zou een wegbereider komen. Een voorloper. Een heraut. En dan staat er hier die heraut, die voorloper in vers 15, zal groot zijn voor de Heere. In het Grieks staat, dat is natuurlijk een beetje populair klinkt dat, maar het staat er echt, hij zal mega zijn voor de Heere. Je kan de grootheid van Johannes de Doper eigenlijk niet onder woorden brengen. En er zijn verschillende visies, maar dit vers zou kunnen betekenen dat Johannes de Doper, het groot zijn voor de Heere, betekent dat hij een Nazireër Gods is geweest. En ik geloof het persoonlijk wel vanuit de volgende verzen die we lezen. In het woord Nazireër, daar zit een Hebreeuws woord Nazir in opgesloten. En dat betekent zoveel als gewijde. Dus Johannes de Doper, naar mijn overtuiging een Nazireër, was een aan God gewijde, openbaarde de genade van God in de geestelijk donkere tijd. En ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar als ik zo'n vers lees, als ik zo'n gedeelte lees, dan komt er iets in mijn hart op. Heer, maak mij vandaag zo'n Nazireër. Je kan natuurlijk klagen over de tijd. En soms, misschien als je bij je opa of je oma komt, dan zeggen ze, ja, vroeger. Toen was het, nou ja, daar word je ook niet altijd opgebouwd van door, toch? Maar wat zou het een zegen zijn als de gemeente hier in Kesteren een gemeente is waarin nieuwe, om het zo te zeggen, Johannes de Dopers opstaan. Die niet alleen klagen over de tijd, nee, je mag de tijd wel duiden, dat wel. Maar klaag er niet over in de zin van, word er niet moedeloos door. Maar dat er vandaag nieuwe mannen en vrouwen opstaan, die uitgaan, kom ik straks op, in de geest, de kracht van Elia. Dat hebben we nodig. Dat hebben we zo hard nodig. Dat we, als het ware, nieuwe Nazireërs krijgen. Nou, sommige Nazireërs, die waren dat vanaf hun geboorte. Je kan denken aan Simson. Je kan ook denken aan Samuel, maar het was ook mogelijk om als individu je vrijwillig toe te wijden om Nazireërschap te aanvaarden. En sommige uitleggers die beweren dat bijvoorbeeld Paulus dat is geweest, een vrijwillige Nazireër. Maar wat ik even over Johannes de Doper wil noemen, wat betreft zijn toewijding, dat is mijn tweede punt, dat zijn een aantal belangrijke kenmerken van een Nazireër. En dat mag je allemaal nalezen jullie willen vanmiddag wat lezen, toch? Dan pak je Numerie hoofdstuk 6 erbij. En in Numerie hoofdstuk 6 lees je 6 verplichtingen of 6 voorwaarden waar die Nazireër aan moest voldoen. En het eerste waarin die toewijding van een Nazireër van Johannes de Doper openbaar kwam was, hij onthield zich van wijn en van sterke drank. Nou, dat is al een hele gilte vandaag, toch? Maar dat was een van de belangrijke voorwaarden. Je deed afstand van alles wat jou benevelde of wat afstand kon scheppen in de toewijding aan Jahwe, aan de Alleroogste. Nou, ik zeg niet dat je geen glas wijn mag drinken, maar waar je wel over na moet denken is dit. Wat willen wij prijsgeven wat ons in de weg staat om de Heer vandaag radicaal en totaal te volgen? Of willen we eigenlijk alles aan de hand houden en willen we niet die toewijding maken aan Hem, mag het ons niks kosten, om toegewijd aan de Heer te leven? In het leven van de Nazireër deed je dus afstand van alles wat je benevelde. En dat is meer dan drank, ik hoef het lijstje niet te noemen toch, er is vanochtend al het een en ander genoemd. Maar alles wat je belemmert om de Heer onvoorwaardelijk of volkomen toegewijd te volgen, daar doe je afstand van. Je geeft prioriteit aan de dingen die werkelijk belangrijk zijn. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met focus aanbrengen in je leven. Dat heeft ook te maken met een stuk discipline in je leven. Dat heeft ook te maken met onvoorwaardelijke overgave. En dat waren allemaal kenmerken. Dat volgde uit die toewijding van de Nazireër. Hij liet zich niet benevelen door wie of wat dan ook. Toets je leven. Het tweede, wat je in Numeri 6 vers 5 leest, is: het hoofdhaar mocht niet geschoren worden. Nou, wat ligt daarin opgesloten? Nou, dat was een zichtbaar teken, en ook dat is heel actueel en belangrijk vandaag. Dat was een zichtbaar teken van onderdanigheid aan Gods heerschappij over je leven. Dus iedereen zag dat. Dat was een kenmerk. Dus je was bereid als Nazireër niet alleen om jezelf toe te wijden, je niet te laten benevelen, maar je zei ook, door uw wil te doen, met het lied uit de opwekking, leer ik om vrij te zijn. De wil van God was het allerbelangrijkste in het leven van een Nazireër. En hij onderwierp zich daar vrijwillig aan. Nou ja, de Heer Jezus is ons voorgegaan, hij is de vervulling van het Nazireërschap. Want wat zegt Johannes 4 vers 34? Dat het doen van de wil van de Vader voor de Heer Jezus was als eten en als drinken. En dat was in het oosten niet alleen noodzakelijk kwaad, eten en drinken. Maar in het oosten is daar de gemeenschap. Daar is eten en drinken met elkaar iets waar je vreugde aan beleeft. Nou, zeg het maar, hoe dat in je leven ligt. Is het doen van de wil van God voor jou een verplichting? Ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Nee, het moet zijn de vreugde van je hart. Dat daar je blijdschap in ligt. Dat is een kenmerk van de Nazireër. Het derde, en de toepassing is natuurlijk de onderwerping aan de Heer Jezus Christus vandaag. Vrijwillig, als het hoofd van het lichaam. En als er iets vandaag een probleem is in de breedte van de samenleving, dan is het een gezagscrisis op allerlei gebied. En daarom is het belangrijk om je te leren onderwerpen aan de wil van God, aan de Heer Jezus zelf. Het derde, wat een Nazireër kenmerkte, je mocht niet komen in de buurt van een dode. Numeri 6 vers 6. En wat ligt daarin opgesloten? Nou, een dode heeft alles te maken met onreinheid. En daar zit een heel duidelijk beeld in. Wees niet bezig met dat wat je innerlijk verontreinigt. Bewaar je hart zuiver voor de Heere. Dat ligt daarin opgesloten. En daarom mocht hij niet in aanraking komen met een dode. De Heer Jezus, tijdens zijn rondwandeling op aarde, heeft hij zich niet laten verontreinigen door deze wereld. Hij was wel in de wereld, maar hij was niet van de wereld. En wat je vandaag ziet is dat heel veel gelovigen het contact, de relatie met de wereld aangaan. En wat je heel vaak ziet is dat die gelovigen de wereld niet beïnvloedt, maar de wereld de gelovigen beïnvloedt. En dat was nou net niet wat er gebeurde met de Heer Jezus. De Heer Jezus had impact op deze wereld. Maar hij liet zich niet door de wereld verontreinigen, zie je de werking vandaag. En daarom wandel voorzichtig. En heel veel mensen die gebruiken dat, ja, ik sta midden in de wereld.
En heb ik een goed gesprek. En ik kan mensen benaderen. Maar ik zie heel vaak het tegenovergestelde gebeuren. Dat de wereld impact krijgt op de gelovigen, op de kerk. En dat is het begin van het einde. Jullie geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. De toewijding van Johannes de Doper. Hij werd groot voor de Here. En waarin kwam dat grote openbaar? Niet zozeer dat de spotlights op hem kwamen te staan. Maar hij was die grote hand die heen wees. Hij moet wassen. Ik minder worden. Daarin is hij groot geworden. In het minder worden. En dat Christus door hem heen en door zijn bediening in een donkere tijd groter werd. Dat is de ware toewijding. Vandaag merk ik in heel veel kringen dat het geestvervulde leven of de volheid van de geest heel erg de mens in het middelpunt stelt. Met zijn manifestaties en zijn gaven en dat soort dingen. Maar dat is nou net het tegenovergestelde van Johannes de Doper. Je leest van Johannes de Doper trouwens geen enkel wonder, wist je dat? Maar weet je wat het wonder in Johannes de Doper zijn leven was? Hij was een wonder, maar uiteindelijk hem die hij aan mocht kondigen. Zie het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij wees van zichzelf af. Dat was waarin hij groot is geworden. En dit is vandaag precies het geheim waardoor wij verschil maken. In wat voor tijd? In een geestelijk donkere tijd. In de dagen van Herodes zou je kunnen zeggen. En het is zo bijzonder dat Johannes hierin voor ons een voorbeeld is. Een vergelijkbare tijd. En ik hoop ook een vergelijkbare toewijding. Ezechiël 22 vers 30. Daar staat, God is altijd op zoek naar tenminste één persoon die voor hem in de bres zal staan. En je ziet door de tijd heen dat er altijd mannen en vrouwen zijn opgestaan. Ik denk aan een Henoch in zijn dagen. Ik denk aan een Noach in zijn dagen. Ik denk aan Abraham. Ik denk aan een Mozes en weer later Elia en nog weer later Lucas en Johannes de Doper. Nog weer later Jonathan Edwards, George Whitfield, John Wesley, Hudson Taylor, noem ze allemaal op. Zijn allemaal mannen en vrouwen geweest die in hun tijd opstonden. En denk nou niet altijd dat die tijd geestelijk zo rooskleurig was. Maar ze zijn allemaal in een proces terechtgekomen. In een vormingsproces. Bearbeid door het woord en door de geest van God. Dat ze in hun tijd verschil maakten. En ik geloof dat dat onze roeping is vandaag. Wie staat er vandaag op? Als we toeleven naar de tweede komst van de Heer Jezus Christus, zijn er dan vandaag in Kester en op Heusden nieuwe Johannes de Dopers. Die in een donkere tijd zeggen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. De wereld en de kerk heeft niet nodig dat wij klagen over de tijd waarin wij leven. En ik zeg het ook tegen mezelf. Maar de wereld heeft nodig dat er mensen opstaan, vervuld van de geest van God, die bereid zijn in deze tijd verschil te maken. En weet je waar dat mee te maken heeft, wat het gevolg daarvan is? Die bereid zijn om zichzelf te verloochenen. En zijn wij dat? Kijk, wij kunnen heel veel, ik hoor soms zulke grote verlangens in de gemeente van de Heer Jezus Christus. We zingen hele grote verlangens uit, wat we allemaal wel niet willen, waar we allemaal wel niet toe in staat zijn. Maar willen we wel onszelf verloochenen? Wat willen we eigenlijk met ons leven? Dus je kan heel veel verlangen, maar ik merk vandaag, laat het hier niet zo zijn, maar ik merk vandaag dat mensen voor de minste geld, ja jullie niet, op de voorste rij willen zitten. Dus met zo min mogelijk toewijding en overgave willen we het meest van de Heer ontvangen. En wat ik in de Bijbel ontdek, dat degenen die het meest van Gods heerlijkheid hebben gezien, dat zijn ook degenen die zich meest hebben overgegeven. Die iets van lijden en afwijzing hebben ervaren in hun leven. Vanwege de navolging van Christus. Hoe is het in jullie hart, in jullie leven? Je kan grote verlangens hebben en die mag je hebben van mij. Ook in het Koninkrijk van God. Maar die verlangens zullen nooit vervuld worden in de weg van zelfverloochening. En als je niet bereid bent om die prijs te betalen, dan kan je bidden tot je een ons weegt. Maar als je niet bereid bent om jezelf te geven. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mij geheel aan u, o Heer. En dan het laatste, het derde, het openbare optreden van Johannes. Dus ik heb iets gezegd over de tijd waarin hij leefde. Ik heb iets gezegd over zijn toewijding. En nou nog iets over zijn openbare optreden. Wat staat er in vers 16 en 17 van Lucas 1? Lees maar mee. Daar staat, en hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem uitgaan, voor de Heer Jezus uitgaan, in de geest en in de kracht van Elia. Nou, in deze verse lees je dus iets over zijn openbare optreden. Hij kwam uit het priestergeslacht. Maar hij ontving, luister goed, een profetische bediening. En dat in een donkere tijd. Het is heel interessant. Die geschiedenis ken je denk ik wel in Matteüs 16 vers 13. Daar vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Hè? Die prachtige geschiedenis in Caesarea Philippi, daar in het noorden van Israël. En de eerste twee namen die worden genoemd, zowel in Matteüs, Marcus als Lucas. Welke namen zijn dat? Johannes de Doper en Elia. Dat is heel opmerkelijk. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Twee namen komen als eerste boven. Johannes de Doper en Elia. Nou, in Johannes 1 vers 20 en 21 wordt aan Johannes de Doper die bijzondere vraag gesteld. Als u de Christus niet bent, bent u dan Elia? Nou, er was verwarring alom. Blijkbaar zagen ze in de Heer Jezus trekken terug van Elia en van Johannes de Doper. Er was een overeenkomst tussen Elia, Johannes de Doper en de Heer Jezus. En ik geloof dat er iets zichtbaar werd van de geest van God in hen en de kracht van God in hen. En wat betekent dat nou? Wat hield die profetische bediening van Johannes de Doper concreet in? Nou, laat me vier kenmerken noemen. Die profetische bediening van Johannes de Doper bestond allereerst hieruit dat hij functioneerde, is het eerste, als de mond, als de spreekbuis van God. Het kenmerk van een profeet onder het oude verbond was dat hij de spreekbuis van God was. Als de Heere God iets met zijn volk wilde delen, dan deed hij dat via de profeet. En vandaar dat we ook lezen in Johannes 1 vers 23a, ik ben niet meer dan een stem die roept in de woestijn. Johannes de Doper heeft zichzelf nooit een verheven positie gegeven. Hij zei, ik ben slechts een stem. Dat is wel mooi, hè? Er kwam een geluid uit hem. Dat getuigde niet over hoe geweldig hij zelf was, of hoe intellectueel hij was. Dat getuigde van die ene naam. En dit is zo bijzonder. Er is niemand zo groot geweest als Johannes de Doper in het Koninkrijk van God, hè? Dat heeft Jezus zelf tegen hem gezegd. En wat zegt hij over zichzelf? Ik ben slechts een stem. Dat vind ik zo mooi. En bij heel veel mensen vandaag is het precies andersom. God heeft niet zo'n groot getuigenis over hen, maar ze hebben wel een groot getuigenis over zichzelf. En dan wordt het heel zorgelijk. Maar Johannes de Doper heeft een groot getuigenis van God gekregen. En waarom? Wat kenmerkte zijn spreken? Nou, hij had het over alzo spreekt de Heer. Dat was zijn vertrekpunt voor zijn openbare optreden. En dat is het profetische in hem. Het spreken van de Allerhoogste had ook het allerhoogste gezag in het leven van Johannes de Doper. Ongeacht de cultuur, ongeacht de trends van die tijd, het was alzo spreekt de Heer. Kijk, dat is profetisch spreken. Veel mensen denken dat profetisch spreken is dat ik precies weet hoe de toekomst gaat verlopen of dat ik allerhande beelden heb ontvangen. Weet je wat profetisch spreken is? Dat als je vandaag eenvoudig het woord van God naspreekt. Alzo spreekt de Heer. In welke tijd, cultuur je ook leeft. Dit is wat we nodig hebben vandaag. Het tweede, wat die profetische bediening van Johannes de Doper kenmerkt, is dit. Hij had eerst en vooral de eer en de heerlijkheid van God op het oog, van de eeuwige. Dat is ook typerend voor Johannes de Doper. Hij keek niet eerst naar de ogen van de mensen voordat hij ging spreken. Hij keek eerst de Heere God in de ogen en daarna ging hij spreken. Los van hoe de mensen dat oppakten. Nou, dit is zo belangrijk vandaag. Er zijn zoveel mensen vandaag, ook binnen de christelijke gemeente, zoveel voorgangers ook. Die kijken de mensen naar de ogen en dan gaan ze spreken. En wat krijg je dan? Dat het alzo spreekt de Heere steeds meer naar de achtergrond raakt. Dan is het veel meer, ja, ik denk en ik voel en ik vind. Want ja, je kan ook niet te duidelijk zijn vandaag, want dan verlies je mensen in de gemeente. Of dan keert die zich tegen mij, of die zich tegen... Daar had Johannes de Doper geen last van. Hij keek eerst God in de ogen, en daarna begon hij te spreken. Hij had de eer en de heerlijkheid van Yahweh, van de Eeuwige op het hoog. Hij sprak onverschrokken. En waaruit blijkt dat dan, zeg je? Vraag je? Nou, dat hij opriep tot bekering. Dat lees je in vers 16. De herstel van de relatie met God en het herstel van de relatie met mensen. De doop van Johannes is ook een andere dan de doop zoals wij die vandaag kennen. De doop van Johannes was vooral de doop van bekering. Van een nieuwe toewijding. Onverschrokken wees hij de zonde aan en durfde hij het beestje bij de naam te noemen. Dat is iets profetisch in de bediening van Johannes de Doper. Dat zegt iets over zijn openbare optreden. Het derde wat ik over zijn openbare optreden wil zeggen is dit. Johannes de Doper wees ook de wonde plek aan. Hij verkondigde waar het mis zat in de levens van mensen. En heel veel prediking vandaag is globaal geworden. Dus je kan naar huis gaan zoals je gekomen bent. Veel prediking zijn verhalen geworden. Mooi, je kennis wat vergroot. Maar ik kwam net tot geloof en toen kwam ik op een conferentie en toen zei er een predikant tegen me, als je ooit gaat spreken, zorg dan na een spreekbeurt ervoor dat mensen of heel blij naar huis gaan, of ontzettend boos. Maar dat er in ieder geval wat gebeurd is. Begrijp je wat ik bedoel? Dat je niet dezelfde kan blijven. Kijk, het liefst heb ik dat je enorm geïrriteerd bent vanmorgen. Dat er iets geraakt is dat je zegt, waarom is dit geraakt in mijn leven? Ik wil er niet over nadenken. Of dat je zegt, wat heerlijk, Johannes de Doper in zijn tijd maakte hij het verschil. Heer, hier ben ik, met alles wat in me is. En wat bemoediging, dat het kan lang stil zijn, maar u vervult al uw beloften. Dat het je bemoedigt, dat je zegt, dit is mijn leven. Hoe is het? Ik vergeet nooit meer, ik heb dat elders wel eens meer verteld, maar dat ik sprak op een camping. En daar sprak ik 10 keer in de week en dan begon ik zondagavond met een bekeringsboodschap. Ik denk, laten we maar stevig beginnen, dan weten ze gelijk wat voor vlees er in de kuip hebben. En dan denk ik, dat kan ik vanaf maandag mooi opbouwen. Toerusten tot dienstbetoon. En ik vergeet het nooit meer dat er een man heel boos naar mij toe kwam. Niet op zondagavond, maar woensdagavond pas. En ik zat met Annette in de tuin wat te drinken nog. En het werd een beetje schemerig. Het was net Johannes 3. En er kwam iemand op klompen aan. En ik denk, wie komt daar nou aan? Ik zeg, ik weet niet wie dat is. Maar hij kwam dichterbij en hij zegt, kan ik even met je praten? Nou, dat is goed. Dus we boden hem wat te drinken aan. Hij ging zitten. En toen zei hij, ik ben vanaf zondagavond al ontzettend boos op je eigenlijk. Laat ik het gewoon maar eerlijk zeggen. Ik zeg, nou, dat kan. En ik irriteer me enorm. Ik zeg, nou ja, dat kan ook. He, er zijn soms dingen waar je aan irriteert, toch? Iedere spreker heeft zijn eigen fans. Dat is nu eenmaal zo. En de ene ligt je beter dan de andere. Ja, zo eenvoudig is het. Maar ik zeg, ik ben veel meer geïnteresseerd in wat er nou aan de grondslag ligt. Toen zegt hij, nou, je hebt zondagavond een snaar geraakt. Tijdens de boodschap, ik ben notabene op vakantie. En dan heb je een snaar geraakt, waarvan ik niet had gewild dat je die in vakantietijd zou aanraken. Ik zeg maar, wacht nou even, je bent boos op mij. Maar uit jouw woorden blijkt dat jij een probleem hebt en niet ik. Dat is ook vaak zo, hè? Mensen leggen vaak het probleem bij de ander neer. Herken je dat of niet? Moet je zelf ook niet aan meewerken. Maar die man had een groot probleem, maar hij maakte mij tot zijn probleem. En ik kan die in de schaduw van Johannes de Doper staan, hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Maar ik had wel iets aangeraakt in zijn leven, bij naam genoemd, waardoor hij op zondagavond wist, het gaat over mij. En hij was boos geworden, maar een hele wijze vrouw, die had natuurlijk ook vakantie. En elke dag hoorden ze de irritaties waar hij mee liep. Toen zei ze op een gegeven moment, weet je wat jij moet doen? Je moet lekker naar hemzelf toe gaan. En toen kwam hij. En ik zeg, maar vertel het, wat er is. Hij zat ook in de problemen met verslavingen. Ik zeg, maar wat hindert je om het vandaag in het licht te brengen? Ik had het beestje bij naam genoemd. Ik zeg, zeg het maar. Hij zegt, nou, als jij dan voor me wil bidden. Ik zeg, nee, ik heb geen probleem, jij hebt een probleem. Dus jij gaat bidden, ik niet. En je gaat het bij naam noemen. Dus je bent geen algemene globale zondaar. Je bent op bepaalde terreinen echt misgegaan in je leven. Dat gaan we in het licht brengen. En dan ga ik voor je danken. En dan geloof ik. Nee, dan weet ik dat het bloed van Jezus Christus jou reinigt van al je zonden. En hij kwam boos met de Rijn op. En we hadden met elkaar gebeden. Hij stond op. Huilend, snikkend, snot liep over zijn gezicht heen. En hij viel me zo in de armen. Toen kon ik niet meer stuk. Maar waar moest het eerst doorheen? Door dat pijnpunt van confrontatie met dat wat in je leven speelt. En daarna, de dagen daarna, kwam mijn vrouw zijn vrouw tegen ze. Ze zei, joh, ik heb een hele nieuwe man gekregen. Prijs de Heer. Maar dit was precies wat Johannes de Doper in zijn openbare optreden deed. Hij durfde het beestje bij de naam te noemen. En hij reikte tegelijkertijd, laat ik dat ook zeggen, de oplossing voor het zondeprobleem aan. Zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. En die balans moet er wel altijd zijn. Je moet niet alleen het negatieve aanwijzen, je moet ook de oplossing aanbieden in Christus. Is geen zondaar te diep gedaald? Of God kan hem oprichten. Maar zijn wij bereid om ook een confronterende boodschap eerlijk op ons in te laten werken? En zeggen, zie Heer, hier ben ik. Is toch heerlijk, is toch bevrijdend of niet? Nou, Johannes de Doper heeft dat gedaan. En hij heeft ook heel veel vrucht gehad op zijn werk. En lieten velen zich dopen in zijn tijd. En zo zie je dat de radicale boodschap geen, niet zozeer een liefdeloze boodschap is, maar juist de waarheid is die vrijmaakt, die verlost. Ervaar je dat zo? Het laatste wat ik wil noemen, onder dat derde punt, het openbare optreden. Johannes de Doper. En laat dat je bemoedigen ook vandaag, sprak in een donkere tijd, of je het geloven wil of niet, over de komst van een koning en over de komst van een koninkrijk. Is dat niet bijzonder? Hij durfde na 400 jaar stilte op te staan en hij zei, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij sprak in een donkere tijd in het perspectief van het komende koninkrijk. Dat vind ik zo heerlijk, zo bemoedigend. En daarvoor wees hij niet op zichzelf, ik ga het vestigen. Nee, dan moet je bij die ander zijn. Zo bijzonder. In een donkere tijd spreken over een koning, over een koninkrijk. Dat betekent ook een regeergebied. En weet je wat dat ook betekent? Rust, vrede, gerechtigheid. Hij sprak daarover. En wat deze wereld nodig heeft, is dat wij oog en hart hebben en houden voor de komst van het koninkrijk van God. Ik geloof persoonlijk dat het koninkrijk van God het centrale thema is door heel de schrift heen. Adam, hij werd al onderkoning, of niet? Hij mocht heersen over de vis in de zee, over de vogels in de lucht. Hij regeerde mee. Hij was helemaal verbonden met de regering van de Allerhoogste. Daar werd de mens bij betrokken. Dat koninkrijk zie je in Genesis al. En na de val zie je verschillende typen en schaduwbeelden van dat koninkrijk terugkomen. Denk aan de regeerperiode van David. Denk aan de regeerperiode van Salomo. En zo zou ik veel meer kunnen noemen. Het zijn allemaal beelden dat God uiteindelijk liet zien. Daar ga ik op aanwerken. Bemoedigt je dat? Je zal zeggen, ja, maar er moet nog heel veel gebeuren tot dat moment. Oké, maar ik leef wel in perspectief van. Het loopt de Heere God niet uit de hand hoor. Ze mogen tegen Netanyahu zeggen, je komt Nederland niet meer in. Maar daar trekt de Heere God zich helemaal niks van aan. Hij gaat koninklijk zijn weg, ook met zijn volk Israël. En dat moet je vasthouden vandaag. Kijk, als het allemaal voor de wind gaat en het rooskleurig, dan kan je spreken over een koning en een koninkrijk. Maar Johannes de Doper sprak in de dagen van Herodes over een koning. En dat was niet Herodes. Er gaat een andere komen. Die heide gaat van de troon af. En er komt er een die een afstammeling is van David. Uit de stam van Juda, de leeuw. En dat is zo'n geweldig perspectief. Die Johannes de Doper, je hebt wel eens van die mensen die je later wil spreken. Nou, dit is er één van. Wij kunnen ons, ik hoop dat het een beetje landt vanmorgen. Want sommigen van jullie kijken of ze water zien branden. Maar dit is de werkelijkheid. Johannes de Doper leefde in een uiterst donkere tijd. Israël werd onderdrukt door de overheersing van de heidenen. Is het vandaag anders of niet? Het is schandalig wat er gebeurt. Nederland moet zijn eigen doodschamen, echt. En Israël strijdt op dit moment een strijd, geloof me, waar wij over een aantal jaren mee te maken hebben. De wereld mag Israël op de knietjes danken voor de strijd die ze op dit moment voeren. De islamisering van onze samenleving gaat zo ontzettend hard. En de christenheid, ze slaapt echt. Ze slaapt. Maar God gaat tot zijn doel komen met zijn volk. Door moeilijke wegen heen. Maar er gaat een koning komen. En ik zeg Johannes de Doper het na. In deze geestelijk donkere tijd, 2024. Satan, de overste van deze wereld. Maar geloof me, hij heeft de genade of de klap al gekregen. En hij zal straks aan publiek afstand moeten doen van de troon. Hij zal gestopt worden in die put waarin hij voorlopig 1000 jaar vast blijft zitten. En Jezus zal gaan regeren, Yeshua. Waar? In Moskou of in Washington? Nee, in Jeruzalem, de stad van de grote koning. Hij gaat komen. En daar hou ik maar aan vast. In de wetenschap, het loopt God niet uit de hand. En deze boodschap wil ik vandaag verkondigen en blijven verkondigen. Ik wil vasthouden, het mag stil zijn, zoveel jaar. Maar dat betekent niet dat God afwezig is of niet in controle is. Na 400 jaar stond Johannes de Doper op. En wat zei hij? Bekeer je. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Kijk, dat is een boodschap die we vandaag nodig hebben. Die ons mag bemoedigen. En we kunnen zeggen over Israël wat we willen. Maar ook met dat volk gaat God tot zijn heerlijk doel komen. Ik moet gaan stoppen. Verlang jij daarnaar? Om iets van de kracht van dat koninkrijk vandaag al te ervaren. Verlang jij ernaar om vandaag de kenmerken van dat koninkrijk in jouw hart te ervaren. Rust, vrede en gerechtigheid. Wat is daarvoor nodig? Nou, allereerst geloof. In de Heer Jezus Christus. Maar weet je wat er ook voor nodig is om dat te ervaren? Dat de weg gebaand wordt. En dan moet alles weggenomen worden van jouw levenspad. Wat barrières en blokkades oplevert. Dat is van groot belang. Dat blokkades worden weggenomen in je persoonlijk leven, in je huwelijk, in je gezin, in de gemeente. En dan is het belangrijk dat het woord van God in rijke mate in ons woont. We hebben nagedacht over de tijd waarin Johannes de Doper leefde. We hebben gezien welke toewijding hij openbaarde, juist in die tijd. En we hebben wat kenmerken van zijn openbare optreden, van zijn profetische bediening gezien. Johannes de Doper, hij was een gepassioneerde en tegelijkertijd nederige heraut. Wegbereider van Jezus' eerste komst. De Heer heeft zijn bediening rijk gezegend. Vele bekeerden zich en lieten zich dopen. En de dagen van Johannes de Doper, dat waren de dagen van Herodes. En als wij vandaag leven, hoe is het met onze toewijding? Hoe is het met ons openbare optreden? O, God werkt aan op het herstel van alle dingen. Handelingen 3 vers 21, zeker. En ik denk dat wat we vandaag meemaken, dat dat slechts een beginsel is van de weeën. Maar wat deze wereld nodig heeft, en daar wil ik je toe oproepen, is niet om zondag aan zondag hier in dit gebouw te zitten en maar je leventje een beetje te leven en van alles nog wat aan de hand te houden, niet te breken met verkeerde patronen in je leven. Maar wat deze wereld vandaag nodig heeft, is mannen en vrouwen die uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. Die verschil maken. Op de plek waar ze wonen, leven, werken, studeren. Je hoeft niet allemaal naar Zuid-Amerika. Nederland is zendingsland geworden. En deze omgeving heeft mannen en vrouwen nodig die staan voor de zaak van Jezus. Die weten voor wie ze leven. Waarvoor ze leven. Die perspectief hebben op de eeuwigheid. Die niet moedeloos zijn. Maar die hoopvol zijn. Want die ziet dan de hun verlossing nabij is. En van daaruit te leven. Het is zo mijn gebed. Dat dit getuigenis van Johannes de Doper bij jou overkomt. Ik las in de voorbereiding dit. God is niet veranderd. De mens is niet verbeterd. En daarom is het evangelie niet verouderd. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Mag ik u jou vanmorgen uitdagen en stimuleren. Om vandaag een Johannes de Doper te zijn. Wees een stem in de woestijn van deze wereld. En laat de bazuin vandaag een helder geluid verspreiden. Want er is er maar één die onze toewijding meer dan waard is. En dat is Yeshua, de Messias. De vredevorst. Die was, die is en die komen zal. Amen. Laten we de Heer danken. Vader, dank u wel dat u dit woord gaf. Dank u wel dat u woord levend is en krachtig. Dank u wel dat u in een donkere tijd Johannes de Doper op liet staan. Na 400 jaar stilte sprak er een man van vlees en bloed over een koninkrijk en over een koning. En in de Heer Jezus is dat al dichtbij gekomen. Maar de volle vervulling staat nog uit. Daar zien we naar uit. Heer, we leven met onze kinderen en kleinkinderen in een geestelijk donkere tijd. Maar we hoeven niet moedeloos te zijn. Want in elke tijd heeft u mannen en vrouwen op laten staan. En zo wilt u dat ook vandaag doen. Mannen en vrouwen met de hoop in hun hart. Met de verwachting in hun hart. Levend vanuit een levende relatie met u. Trouw aan uw woord. Toegewijd op elk terrein van het leven. Die het zeggen, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Omdat we zo in deze tijd mogen zaaien. Vrucht mogen dragen. Verschil mogen maken. En dat u, Heere Jezus, zichtbaar wordt. In en door ons heen. We zijn een stem in de woestijn. En we willen de weg bereiden. We willen wijzen op u, Heere Jezus. O, vervul ons met de kracht van uw geest. Maak ons los van alles wat ons bindt aan deze wereld. En wat ten diepste geen waarde heeft. En zet ons hart in vuur en vlam. Voor u. En voor uw zaak. Heer, help ons. Want soms voelen we ons zo zwak. Zijn we kwetsbaar. Maar u heeft gezegd, mijn genade is voor jou genoeg. En mijn kracht komt juist openbaar door jouw zwakheid heen. Geprezen bent u van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.